onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en niet laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 80, de eerste vijf versen. Psalm 80, de eerste vijf versen.
Thank you.
schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord, en wel uit het boek Genesis en daarvan het 49ste hoofdstuk, nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilig algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Genesis 49. En daarna riep Jacob zijn zonen en zeide: verzamelt u en ik zal u verkondigen hetgeen dat u in de navolgende dagen wedervaren zal. Komt tezamen en hoort, gij zonen Jacobs, en hoort naar Israël uw vader. Ruben, gij zijt mijn eerstgeborene, mijn kracht en het begin mijner macht, de voortreffelijkste in hoogheid en de voortreffelijkste in sterkte. Snelle afloop als der wateren, gij zult de voortreffelijkste niet zijn, want gij hebt uw vaders leger beklommen, toen heb gij het geschonden, hij heeft mijn bed beklommen. Simeon en Levi zijn gebroeders, hun handelingen zijn werktuigen van geweld. Mijn ziel komen niet in hun verborgen raad, mijn eer wordt niet verenigd met hun vergadering. Want in hun toren hebben zij de mannen doodgeslagen en in hun moedwil hebben zij de ossen weggerukt. Vervloekt zij hun toren, want hij is heftig, en hun verbolgenheid, want zij is hard. Ik zal hen verdelen onder Jacob en ik zal hen verstrooien onder Israël. Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven, uw hand zal zijn op de nek uw vijanden, voor u zullen zich uw vaders zonen nederbuigen. En Juda is een leeuwenwelp, gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich en legt zich neder als een leeuw, en als een oude leeuw, wie zal hem doen opstaan? De scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten. Totdat Silo komt en dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok en het veulen zijner ezelin aan de edelste wijnstok. Hij wast zijn kleed in de wijn en zijn mantel in wijndruivenbloed. Hij is roodachtig van ogen door de wijn en wit van tanden door de melk. Zebulon zal aan de haven der zeeën wonen en hij zal aan de haven der schepen wezen en zijn zijde zal zijn als Sidon. Issachar is een sterk gebeende ezel nederliggende tussen twee pakken. En toen hij de rust zag dat zij goed was in het land dat het lustig was, zo boog hij zijn schouder om te dragen en was dienende onder tribuut. Dan zal zijn volk richten als een der stammen Israëls. Dan zal een slang zijn aan de weg, een adderslang, levens het pad bijtende des paards verzende, dat zijn rijdier achterover vallen. Op uw zaligheid wacht ik, heren. En gaan de gat, een bende zal hem aanvallen, maar hij zal er aanvallen in het einde. En van Aser zijn brood zal vet zijn en hij zal koninklijke lekkernijen leveren. Naftali is een losgelaten hinde, hij heeft schone woorden. En Jozef is een vruchtbare tak aan een fontein. Elk een der takken loopt over de muur. En de schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan en beschoten en gehaat. Maar zijn boog is in stijvigheid gebleven en de armen zijner handen zijn gesterkt geworden door de handen van de machtige Jacobs. En daarvan is hij herder, een steen Israëls. En van uw vaders God, die u zal helpen, en van de Almachtige, die u zal zegenen met zegeningen des hemels van boven, met zegeningen des afgronds die daaronder ligt, met zegeningen der borsten en der baarmoeder. De zegeningen uw vaders gaan te boven de zegeningen mijner voorvaderen tot aan het einde van de eeuwige heuvelen. Die zullen zijn op het hoofd van Jozef en op de hoofdschedel des afgezonderden zijn broederen. Benjamin zal als een wolf verscheuren, des morgens zal hij roof eten en des avonds zal hij buit uitdelen. En al deze stammen Israëls zijn 12. En dit is hetgeen dat hun vader tot hen sprak, als hij hen zegende. Hij zegende hen en iegelijk naar zijn bijzondere zegen. En daarna gebood hij hun en zeide tot hen, ik word verzameld tot mijn volk. Begraaf mij bij mijn vaders in de spelonk die daar is in de akker van Efron de Hetiet. In de spelonk welke is op de akker van Machpelah, die tegenover Mamre is in het land Kanaan, die Abraham met die akker gekocht heeft van Efron de Hetiet tot een erfbegrafenis. Aldaar hebben zij Abraham begraven en Sarah zijn huisvrouw. Aldaar hebben zij Isaac begraven en Rebecca zijn huisvrouw. En daar heb ik Lea begraven. En de akker en de spelonk die daarin is, is gekocht van de zonen van Het. En als Jacob voleindigd had aan zijn zonen bevelen te geven, zo legde hij zijn voeten tezamen op het bed en hij gaf de geest en werd verzameld tot zijn volken. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, wat wordt het genoemd? De zegeningen Jacobs, de bevelen Jacobs. Maar het zijn ook bestraffingen. Want dat houdt ook de zegeningen in. Want uw volk ligt onder de tuchtigende hand des vaders. En dat zijn ook zegeningen. Daardoor worden ze geheiligd door de geest der heiligmaking. En zo ook Mozes, uw knecht, van de stammen Jacobs, zijn uw raad uitgesproken, want dat had Mozes niet verzonnen, want hij sprak dat alles uit zoals Jacob dat uitsprak door de inspiratie van de Heilige Geest. Jacob had profetische gaven ontvangen. En zo was ook Mozes, die had de profeten, de apostelen, allemaal profetische gaven, waarvan er al vele vervuld zijn geworden en sommige met een doorgaande vervulling. Heren, dat we er recht op slaan dat het niet gaat over de zonen van Jacob, maar over ons. Want wat er geschreven is, dat is tot onze lering geschreven. En zoals we vanmorgen ook hebben gehoord, dat gij onderscheid maakt waar het niet is, waar het absoluut niet te vinden is. En zo ook worden er sommige broeders, Simeon en Levi, broeders van geweld. En ook Dan en Benjamin kunnen we met elkaar vergelijken. Want daar is ook heel veel van te zeggen, heren. Uw woord is er niet onduidelijk over. Tot welke stam behoren we? Tot de stam van Juda? Tot de stam van Gad? En soms geeft gij dat te kennen. En zo is ook de levensloop zal zijn waaruit we licht ontvangen als wij weten tot welke stam we behoren, dan in geestelijke zin, in Christus. Kom gij het vanavond alles, die raadselen, te ontrafelen, heren, want met ons verstand komen we er niet uit. Het verstand is een slap geval, maar uw Heilige Geest leidt in alle waarheid, mochten we ons daarin verblijden. Zoals Jacob daar was ingeleid op zijn sterfbed en hij sprak het uit bij u vandaan, al die zegeningen die ook bestraffingen inhielden. Heren, dat we er toch acht op mochten slaan en dat we niet een oppervlakkig en algemeen leven zouden leiden, maar waartoe we behoren, in Christus verkoren. Zoals ook Paulus de gemeente van Filippenzen aanspreekt. Heel onderscheiden, gedetailleerd. Wat in de wereld allemaal op één hoop wordt gegooid en ook in de kerken. Wat uw woord onderscheidt, wordt alles vereenzelvigd. O, bewaar ons voor die goddeloosheden. Bewaar ons voor het overtreden van de leer van Christus. Want ons vlees is er niet te goed voor. Hinkende en, als gij het niet verroet, zinkende in elke kuil die er is. Maak in uw woord onze gang en treden vast. Opdat we daar onze weg in ontdekken. En de weg is Christus. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Dat we in hem mochten wandelen en bevonden worden tot lof en prijs van uw nooit genoeg volprezen naam. En dat we gesterkt mochten worden in het allerheiligst geloof. Daartoe zitten we onder de prediking tot werking en versterking. Daartoe zitten we aan uw heilige tafel tot versterking van het geloof wat gij reeds hebt gegeven. Heere, gedenk uw kerk wereldwijd. Uw kerk buiten de legerplaats, daarvan zijt gij herder, daarvan zijt gij hoofd. En gij leidt uw volk als door de hand van Mozes en Aaron uit het diensthuis der zonde, uit de wereld, in de waarheid. En in het vaderhuis, naar het vaderhuis met de vele woningen. Heere, zegen ons op deze avond en alle die meeluisteren. En dat het tot een eeuwige zegen mag zijn. Want we kunnen alles opluisteren, maar hoort en verstaat. En dat we het ook met vrucht zouden mogen verstaan, herkauwen gelijk de reine dieren des velds. Gelijk ook Jacob zijn leven lang is onderwezen in al de wederwaardigheden die hij moest ondergaan en doormaken. O, Jacob is wel uitermate gezegend. En ook in zijn kinderen en in het verdere nageslacht, want in Isaac zal u het zaad genoemd worden. En dat geldt ook voor Jacob, voor Juda en al de patriarchen, om Jezus willen aan. Ja, hier gaat het over de zegeningen van Jacob. Jacob roept zijn zonen om die voor zijn dood te zegenen. En dat lezen we dan ook in Deuteronomium 33... Daar herhaalt Mozes niet de zegeningen van Jacob, maar u moet dat onderscheid kennen, hoe Mozes al die stammen bij namen noemt. Mozes heeft het meer over de stammen Israëls en Jacob heeft het meer over zijn zonen als persoon. Dus dat is wel een onderscheid. Dat is wel een onderscheid en daar komen we op straks nog wel op te komen. En dan begint hij bij de eerstgeborene Ruben. Gij zijt mijn eerstgeborene, mijn kracht, het begin, mijn macht, de voortreffelijkste in hoogheid en de voortreffelijkste in sterkte. Zo behoort het te zijn. Maar dan komt ineens de afsnijding sneller aflopen als der wateren. Nou, gij zult de voortreffelijke niet zijn, want gij hebt uw vaders leger beklommen. En als we nou die lezen van Mozes, wat hij spreekt over Ruben, dat Ruben leven en niet sterven. En dat zijn lieden van getal zijn, van betekenis zijn. Dus je moet goed verstaan. Het lijkt dat Mozes veel positiever spreekt als Jacob. Maar zo moet u het niet lezen, want Gods woord is natuurlijk nergens in tegenspraak met elkaar. Maar nogmaals, Mozes heeft het meer over de stammen Israëls. De stammen na Gods naam genoemd, gaan derwaarts op. En Jacob heeft het meer over zijn personen, hoewel je dat niet mag isoleren. Want dat heeft ook een doorgaande zegen, de betekenis van de zegeningen Jacobs, die is ook met een doorgaande vervulling aan hun vermaakt. Simeon en Levi, die kun je met elkaar vergelijken, want dat zijn gebroeders en handelingen, zijn werktuigen van geweld. En hebben vanmorgen wel een enige verwisseling gemaakt in Benjamin. En dan hebben we genoemd dat hij was een adderslang. Nevens het pad bijtende het paard verzende dat zijn rijder achterover vallen, maar dat gold voor Dan. Maar Benjamin wordt hier als, Benjamin zal als een wolf verscheuren en Dan als een adderslang. Waar wil je het liefste mee te maken hebben? Met een adderslang of met een wolf? Moet je eens over nadenken. Benjamin en Dan, die hebben ook wel gelijkenissen met elkaar, zoals Simeon en Levi dat hadden. En Jacob noemt Simeon en Levi in één handeling, omdat ze de Sichemieten hadden uitgemoord. En u weet, Dina was door die zoon van Sichem, verkracht zou je zeggen. En dat namen die broeders niet. Ze zeggen tegen Jacob, zal onze zuster dan zijn als een hoer? En toen namen ze wraak, maar dat was, laat ik maar zeggen, nog veel meer als het zwaard van Petrus. De Heere komt de wraken toe en mochten ze zich wel wreken, want Dina was gewillig daarheen gegaan en om de dochters des lands te bezien. En dat was slecht afgelopen. En die Sichemieten die wilden zich verzwageren met de zonen van Jacob. En toen zei de Simeon, lees dat kan, maar dan moet je je eigen eerst laten besnijden. Nou, dat was op zich in de eerste plaats geen valstrik. Want hun mochten niet een andere juk aangaan met de heidenen. De Sichemieten waren tenslotte heidenen. En Simeon Levi zegt, dat kan, maar dan moet je overgaan tot onze godsdienst. En daar hoort die besnijdenis bij. Maar ze hadden het wel tot een valstrik bedacht. Want met de besnijdenis waren ze natuurlijk anders zo zwak op de grond gelegen. En daar moest een tijd van herstelling moest daar plaatsvinden. Want al die strijdbare helden van die Sichemieten, ja. En dat hadden Simeon en Levi hadden het zo bedacht. Om heel die tribe van Sichem uit te moorden. En dan zegt Jacob, mijn ziel komen niet in hun verborgen raad. En mijn eer wordt niet verenigd met hun vergadering, want in hun toren, ja, dat was natuurlijk blinde toren, blinde ijver, hebben zij de mannen doodgeslagen en in hun moedwil hebben zij de ossen weggerukt. En dat was, en dat kan je klassificeren als moord. Vervloekt zij hun toren, want zij is heftig en hun verbolgenheid, want zij is hard. Ik zal hen verdelen onder Jacob, dus Simeon en Levi hebben geen erfdeel gehad onder de stammen Israëls. En Levi, van Levi werd gezegd, de Heere zei van Levi, ik ben hun erfdeel. Want de Levieten, waartoe ook Mozes behoorde en Aaron, die moesten de bediening der priesteren moesten zij vervullen in de offeranden. En wat je later leest in Exodus, Leviticus en in de boeken van Mozes. Simeon heb ook geen erfdeel gehad vanwege wat zij hebben gedaan. En dan komen we bij Juda. Ik kan natuurlijk al die zonen van Jacob niet apart behandelen, want elke zegening, daar kan je wel een preek aan wijden. En misschien moet dat wel een keer, als de Heer het geeft. Juda, gij zijt het. U zullen de broeders loven. Waarom Juda? Omdat uit Juda de Christus is voortgekomen, niet uit de stam van Levi. Want Christus was hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Uit Juda zal mij voortkomen. De scepter zal van Juda niet wijken. Dat betekent, dat is de macht om te regeren. Dat slaat geheel op Christus. Hè? De scepter zal van Juda niet wijken. Nog de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo, dat is de beloofde Messias, tot Silo komt en dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. Dus de heerschappij van Christus zal zijn van zee tot zee. Jacob kreeg de Peniel, profetische gaven. En in dat kader moet u ook de zegeningen van Jacob lezen. En Juda, gij zei dat u zullen de broeders loven. Omdat Juda was uitverkoren stamvader te zijn waaruit de Christus is voortgekomen. Juda is een leeuwenwelp. Gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich en legt zich neder als een leeuw en als een oude leeuw, wie zal hem doen opstaan? En dat wordt ook van Mozes, van Juda, dat hij zeide, hoor, Heere, de stem van Juda en breng hem weder tot zijn volk. Zijn handen moeten hem genoegzaam zijn en gij zijt hem een hulp tegen zijn vijanden. Andere bewoordingen, maar het is niet met elkaar in tegenspraak, want Mozes zegent de 12 stammen Israëls voor zijn dood en Jacob zegent zijn zonen voor zijn dood. Dus dat is het onderscheid wat erin zit. En dan lijkt het alsof Mozes nogmaals positiever spreekt als Jacob, maar zo moet u het niet verstaan. Het is anders. Het heeft een iets andere betekenis omdat Mozes het heeft over de stammen Israëls. En Juda, er wordt veel dingen van gezegd. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok en het veulen zijn er ezelin aan de edelste wijnstok. Hij was zijn kleed. Dat slaat allemaal op Christus. Hè? Hij was zijn kleed in wijn en zijn mantel in wijndruiven bloedwamp, wat Christus is. Hij heeft de pers alleen getreden en niemand van de volkeren was met hem. Hij is roodachtig van ogen door de wijn, wit van tanden, wit van gerechtigheid, wit van tanden door de melk. Dat ziet op zijn blanke gerechtigheid. Roodachtig van ogen van de wijn, dat ziet op zijn verzoenend bloed. En er zal nog veel meer van gezegd kunnen worden, want nogmaals, Juda heeft het er zelf niet zo best afgebracht. Denk aan de hoererij met Tamar. Maar die profetische zegeningen, Die sloegen wel op de personen, want er is niemand uit het huis van Jacob verloren gegaan. Dat betekent natuurlijk niet dat alle nakomelingen van Jacob behouden zijn geworden. Ik heb vanmorgen al gezegd, Saul was uit de stam van Benjamin. En die is voor eeuwig verloren gegaan. Dus dat betekent niet dat alle nakomelingen uit de stammen Israëls behouden zijn geworden. Nee. Zebulon zal aan de haven der zeeën wonen en hij zal aan de haven der schepen wezen en zijn zijde zal zijn naar Sidon. En van Zebulon kan je ook van alles lezen in Gods woord. Er staat zoveel geschreven over de stammen. Jacobs Issachar is een sterk gebeende ezel, nederliggende tussen twee pakken. Hij was een sterke jongen, sterke zoon, maar hij nam er zijn gemak van. En hij was lui van inborst. Toen hij rust zag dat zij goed was en het land dat het hem lustig was, zo boog hij zijn schouder om te dragen. En hij was dienende onder tribuut, dus onder belasting. En dus zijn luiheid heeft hem dat opgeleverd. En dan gaat het over Dan. Dan zal zijn volk richten als een der stammen Israëls. En we weten dat de vader van Simson, Manoah, dat was een Daniet. Ja, die was uit de stam van Dan. En vanzelf Simson ook. Daarom staat hier. Er zijn de richters uit voortgekomen, niet allemaal, maar dan zal zijn volk richten als een der stammen Israëls. Regeren met wetten, te geven, uit te voeren. En we kunnen dat op verschillende plaatsen in de schrift lezen. En diezelfde staat Jacob ook van de andere stammen voortgekomen uit andere dienstmaagden, dat zij zowel als de andere de volle heerschappij in hun erfdeel hebben zouden. En dan staat er wat je kan vergelijken met, eerst komt het positieve van Dan, wordt genoemd, en van Benjamin eerst het negatieve. Ik zal het u zo zeggen, Dan zal zijn als een slang aan de weg, een adderslang nevens het pad, bijtende des paard verzende dat zijn rijder achterover vallen. Nou, als er iets negatief was, bijvoorbeeld onder de vroegere cowboys, shoot the man in the back. Dat beschouwden ze als een daad van verraad om een man van achteren aan te vallen. En dat is natuurlijk algemeen, wordt dat erkend. Om iemand van achteren aan te vallen is laf. En dat staat hier geschreven van Dan. Een adderslang levens het pad, bijtende des paards verzende, dat zijn rijder achterover vallen. En vanwege die benauwdheid, vanwege die negatieve inslag van Dan, van die persoon, moet u goed verstaan, roept Jacob het uit op zijn sterfbed, op uw zaligheid wacht ik, Heere, want. Dat betekent natuurlijk niet dat die zonen toen al bekeerd zijn. Nee, Jacob, die kende het leven der genade en hij beroept zich op de Heere vanwege die verschrikkelijke, hè, want in die zegeningen zitten ook verschrikkelijke dingen, wat hier met name geschreven staat over Dan, over Ruben. Een adderslang nevens het pad, bijtende des paard verzende, van achteren aanvallen. En dan roept Jacob het uit, op uw zaligheid, vanwege de benauwdheid des harten, op uw zaligheid wacht ik, Heer. Dan gaan de gat, het Lea geboren uit Silpa eigenlijk, hè? Lea's dienstmaagd. Jacob had twee vrouwen en twee bijwijven. Gat was uit Silpa geboren. Dan gaan de gat, een bende zal hem aanvallen, want gat had zijn erfenis, erfdeel in het Overjordaanse, net als de stam van Ruben en de halve stam van Manasse, in het Overjordaanse. En hij was omringd door Amoritische vijanden, Canaanitische vijanden. Je moet het maar lezen. Dan gaan de gat, een bende zal hem aanvallen. Jacob wil zeggen dat gat wel in het eerst van zijn vijanden zou onderdrukt worden. Ik weet niet of je dat zo kan zeggen. Ik weet niet of je dat zo kan zeggen, want ze hebben Gad nooit overwonnen. Ze hebben Gad wel aangevallen. Ze zullen wel tegen u strijden, maar ze zullen u niet overwinnen. Nou, dat gold ook voor Gad. En in zijn laatste heeft hij zijn slag geslagen, maar hij zal er aanvallen in het einde. Een bende zal hem aanvallen. Nou, dat betreft alle geroepen knechten van God. Kijk maar naar Jeremia, wat ik er straks van gezegd heb. Dat gold hetzelfde. Ze hebben Jeremia aan alle kanten aangevallen, aangerand. Jesaja ook. En al de profeten, apostelen, die kenden hier allemaal wat van. Dan gaan de gat een bende. Dus dat is een roversbende. Als een roversbende. Ze wilden gat overlopen. Waarom? Omdat die God vreesde. Heel eenvoudig. Anders heb je geen last. Nee. Dan schudden de vijanden je hand als je Christus maar verloochent en verraadt. Ja, maar Paulus zegt, wij schamen ons het evangelie van Christus niet. Nee. De schat, daar wordt wel heel iets anders van gezegd als van dan, want hij heeft op God gewacht. Dat ligt er ook in. Dan gaan de gatten, bende zal hem aanvallen. Maar hij heeft ze eerst gepareerd. Bende, het Hebreeuwse woord betekent rovende en stropende bende. Of rotten uitval doen. Ja, dus zo werd het vroeger genoemd. Een rot, een bende. Maar hij heeft het nooit, ze hebben hem nooit kunnen overlopen. En je moet ook goed denken, Ruben en Gad, de Gadieten en de alle verstand van Manasse, moesten eerst de andere stammen helpen in het verdrijven van de Kanaanieten, van de heidense inwoners van het beloofde land. En dat hebben ze getrouw gedaan. En Mozes zegt, als je dat volbracht hebt, dan mag je met rust wederkeren tot je erfdeel met je vrouwen en je kinderen. En je moet goed denken, hun vrouwen en kinderen die hadden al bezit genomen van dat erfdeel. En ze hadden natuurlijk wel zeker, hadden ze daar ook wel mannen, strijdbare helden achtergelaten. Maar ze hebben ook hun broeders eerst geholpen om de Kanaanieten, de Ferezieten en de Hetieten, noem al die vijanden maar op, te verdrijven. Want dat was het bevel Gods. Dat ze allemaal uitgeroeid moesten worden. En van Aster, zijn brood zal vet zijn en hij zal de koninklijke lekkernijen leveren. Uit de stam van Aster. Wie kwam er het voort? De weduwe die met Simeon in de tempel. Anna, een weduwe, die kwam uit de stam van Aster. Hij zal de koninklijke lekkernijen leveren en ook daarvan eten. Want wie appelen vaart zal appelen eten van Aster. De zin is dat de nakomelingen van Aster van het land het welk hun ten erfdeel vallen zou, zeer goede tarwe, olie en andere voedsel in overvloed genieten zou. Dus leveren. Aster had een erfdeel, dat was zeer vruchtbaar. Naftali, een losgelaten hinder, heeft schone woorden. Ja. Van Naftali staan er ook heerlijke dingen geschreven. Mozes die zegt er ook het een en ander van. En van Levi, uw Tumin en Urim, want er sprak de Heere door. Aan de man, uw gunstgenoot, die gij verzocht hebt in Massa, met welke gij getwist hebt aan de water van Meer. En van Simeon zegt hij niks. Het is soms heel vreemd en moeilijk te verstaan, want de stam van Dan wordt ook niet genoemd als Johannes op Patmos, dat allemaal moest noemen, de 144.000 verzegeld. Maar 144.000 gedeeld door 12 is wel 12. En dus waarom Dan er dan niet tussen staat. Manasse staat erbij geschreven. Dat is ook vreemd, want Efraïm werd boven Manasse gezegend. Efraïm was de jongste. Manasse was de oudste van Jozef. En dat moet u allemaal lezen in dat vorige hoofdstuk, hoofdstuk 48. Dat Jacob die legde zijn rechterhand op het hoofd van Efraïm en zijn linkerhand op het hoofd van Manasse, terwijl Manasse de eerstgeboren was. En Jozef dacht dat Jacob zich vergiste. En hij probeerde zijn handen te verwisselen, maar hij zegt, nee, mijn zoon, ik weet het, ik weet het. En hij zal ook tot een volk worden, Manasse, en hij zal ook groot worden. Maar nochtans zal zijn kleinste broeder groter worden dan hij, en zijn zaad zal een volle menigte van volken worden. Om dat allemaal te vergelijken, dat gaat wel te ver. Er staan wat dingen in. U moet het zelf thuis eens onderzoeken. En als hij daar preken over houdt, dan kun je van elke zegen nogmaals gezegd wel een preek maken. Van Naftali zei de, o Naftali, zijt verzadigd van het goed, gunstigheid, vol van de zegen des Heren, bezit erfelijk het westen en het zuiden. En wat dat betekent ook geestelijk. Het heeft ook allemaal geestelijke betekenis, die zegeningen Jacobs. En daarom, ik heb wel eens gezegd, als je nou bij de Heren vandaan licht mag krijgen, dat is in mijn leven, is dat geschied. Ik behoor tot de stam van God. Ik woon ook in het Overjordaanse, maar dat moet je niet letterlijk verstaan, maar ook geestelijk. Een bende zal hem aanvallen. Nou, daar kan ik wel een boek van schrijven. Ook wat Jacob zegt over zijn begrafenis. Ik heb het wel eens gezegd, geloof ik, in de spelonk van Machpela. U moet niet denken dat Rachel een mindere begrafenis gaat. Jozef is ook niet in de spelonk van Machpela begraven. Rachel ook niet. Waarom niet? Omdat zij niet in lijn lagen met de stam van Juda, waaruit de Christus is voortgekomen. Daar werd alleen die lijn, Abraham, Sarah, Isaac, Rebecca en Lea en Jacob vanzelfsprekend begraven. Niet de anderen. Nee, en dat heeft te maken met de lijn van Christus, met het geslacht wat in Matthäus 1 wordt genoemd. Je kunt dat lezen, ik heb het pas ook nog wel genoemd. Aser, hij zal de koninklijke lekkernijen leveren. En Naftali is een losgelaten hinde, hij heeft schone woorden. En dat betekent geen ijdele woorden. Schone woorden zijn hier ook in de diepste betekenis waar dat Naftali, ja, alle zonen van Jacob, die zijn tot de vreze des Heren gekomen. Niet per se op deze dag. Jozef is een vruchtbare tak aan een fontein. Elk een der takken loopt over de muur en dat betekent, dat ziet ook op de zending der heidenen, een vruchtbare tak over de muur, dat werd niet beperkt tot binnen de muren, tot binnen die verschansing. De schutters hebben hem wel bitterheid aan gedaan en dat moet u verstaan. Zijn broers hebben hem wel bitterheid aan gedaan, want Jozef werd zeer vijandig bejegend door zijn broers. En dan heb Ruben, die heb daar nog beschermd in opgetreden, want die andere broers die wilden Jozef in de put gooien zodat hij omkwam. Maar Ruben die heeft nog een plan bedacht om hem uit die put te trekken. En toen hij even afwezig was, hebben ze hem verkocht aan die lieden die hem naar Egypte hebben afgevoerd. Als je nou weet tot welke stam je behoort, en dat is in Christus natuurlijk, hè, want anders heb het geen betekenis, dan kun je ook beter je weg verstaan. De weg die de Heer met je gaat. Zijn boog is in stijvigheid gebleven, want ook van Jozef werd gezegd dat hij volharden zal tot het einde en door de handen van de machtige Jacobs. Jozef, daar moet je het allemaal niet aan toekennen. Nee, Jozef stond onder bescherming van de Allerhoogste en hij is onderkoning geworden van Egypte en daarvoor moest hij eerst de weg van de vernedering gaan. Ja, als slaaf verkocht naar Egypte door die Ismaëlieten, meegevoerd, moet je overdenken. Helemaal vanuit dat veld waar zijn broeders de schapenhoede van vader Jacob, werd hij helemaal meegesleurd, achter de kamelen aangebonden, naar Egypte afgevoerd. Wat een vernedering, en dan nog aan het huis van Potifera de gevangenis ingestuurd omdat hij belasterd vals beschuldigd werd. Dat hij Potifera, nee, dat was allemaal niet waar, hij spreekt het uit, zal ik zulke groot kwaad doen en zondigen tegen God. Dan moet je je lessen uittrekken. Wat hier geschreven is, dat is tot onze lering geschreven. Ziet, sta je eigenlijk niet blind op die geschiedenis, daar is het aan ontleend. En dat is ook allemaal vervuld geworden en al die zonen van Jacob. Maar hoe sta je nou persoonlijk? Welke zegening kan je eigenen? Zo kan ik het ook zeggen, ik kon 100% die zegeningen van God, want dat is in mijn leven al zoveel waar geworden. Met een doorgaande vervulling. Aangaande God een bende zal hem aanvallen. Maar hij zal er aanvallen in het einde. Dus God moest ook de voetstappen van Christus drukken. Hoe is Christus niet aan alle kanten aangevallen en aangerand? Hij is tot het zijne gekomen, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar verworpen en uiteindelijk aan het kruis geslagen. Ja, zo is ook de zaligheid vermaakt in de heidenen. Door de verwerping van de Joden is de zaligheid ook de heidenen ten deel gevallen. En dat is natuurlijk al meer geprofeteerd, ook door Simeon. Een licht tot verlichting der heidenen. En tot de heerlijkheid van het volk Israël. De volheid der heidenen moet eerst ingaan, wil de Heere de vervulling van Romeinen 11 aan de Joden vermaken. Het klinkt allemaal als geschiedenis. Ik heb vanmorgen gezegd, de bevinding moet opkomen uit het woord. Nou, dit is een en al bevinding. Ik kan mijn eigen naam er wel voor invullen. Dat heeft de Heere allemaal gedaan. En het is allemaal uitgekomen tot op de dag van vandaag. Maar hij zal er aanvallen in het einde. Dus dat betekent in hoofdzaak op de dag des oordeels. Want dan zullen alle zonen van Jacob, net als de discipelen, zitten in tronen. De heiligen zullen de wereld oordelen. De Heere zegt, de Ninevieten zullen opstaan in het oordeel. Maar zo zullen ook de zonen van Jacob opstaan in het oordeel om heel de wereldbevolking te oordelen en te veroordelen degene die zich niet hebben bekeerd. De Naamen de Syriër en noem al de heiligen maar op. Job, hij zal er aanvallen in het einde. Dus dat heeft een hele brede betekenis, want dat geldt in wezen voor al Gods kinderen en knechten, dat zij in hem meer dan overwinnaar zijn en ook die overwinning daadwerkelijk, de buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de hand. De kerk wordt vaak met een vrouw vergeleken, beeldspraak, schoon niet mee uitgetogen, maar in werkelijkheid moesten Ruben, Gad en de halve stammen van Manasse veel meer hun erfdeel verdedigen tegen de omliggende volken als de andere stammen. Want ja, die lagen aan deze zijde van de Jordaan, hun erfdeel lag aan het overjordaanse. Wat is er allemaal niet van geschreven? Als je nou bedenkt dat Jefta was een Gileadiet en een Gileadiet is een Gaddiet. Precies hetzelfde. Gileadiet is een Gaddiet. En daar zegt Mozes van, dat is toch wel goed om dat erbij te lezen. Van Gad zeide hij, gezegend zij die Gad ruimte maakt. Hij woont als een oude leeuw, een verscheurde arm, ja ook de schedel. En hij heeft zich van het eerste voorzien, omdat hij al daar in het deel des wetgevers bedekt was. Dat gaat hier over Jefta. Want die hebben geweldige strategische strijd gestreden van zo'n breed front, dat hij de Heere beloofde dat alles wat uit zijn huis zou komen, dat hij aan de Heere offeren zal. En dat was zijn dochter. En toen scheurde hij zijn kleding, want zo had ik niet bedoeld. Ik heb wel iets aan de Heere beloven, maar de Heere die geeft de vervulling daarvan. Net zoals het gebed van Abraham. Zo had Abraham het niet bedoeld. Maar hij zal er achteraf mee in de kant van God gevallen zijn. Er staat niet dat Abraham ervan op de hoogte is geweest dat Lot uit Sodom is gered. Toch staat het er wel, want de Heere zegt in de profeten, zal ik voor Abraham verbergen wat ik doe. Dus we kunnen ervan uitgaan dat Abraham door de Heere ervan op de hoogte is gesteld dat Lot, zijn neef, uit Sodom is gered geworden. Daar kan je wel zeker van zijn. Maar dat was aanvankelijk niet Abrahams gebed, want hij dacht dat Sodom dan behouden moest worden om Lot te behouden. Maar de Heer heeft het anders gedaan en Lot evenwel behouden. Dus Jozef is een vruchtbare tak, een vruchtbare tak en een fontein. Elk een der takken loopt over de muur. En ik heb al gezegd, dat ziet op de heidenzending, want in Christus is ook de zaligheid de heidenen ten deel gevallen. De schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan en beschoten en gehaat. Dus daar moest ook Jozef de voetstappen van Christus drukken. Hij is tot het zijne gekomen. Daar komt die meeste dromer aan. Nou, zo hebben ze Christus ook belasterd. Hij is tot het zijne gekomen. De zijnen hebben hem niet aangenomen, maar verworpen, gekruisigd, bitterheid aangedaan en beschoten. Hem gehaat. En toch zijn ze allemaal in de weg van de vernedering tot bekering gekomen. Die broers van Jozef. Zijn boog is in stijvigheid gebleven. En de armen zijn der handen zijn gesterkt geworden tijdens zijn onderkoningschap door de handen van de machtige Jacob. Want de Heer heeft Jozef uit de mate verhoogd tot onderkoning Farao. En hij mocht Egypte besturen en ook in die zevenjarige hongersnood had hij tarwe verzameld. En daar kwamen zelfs de broers van Jozef op af, omdat er ook in Israël die hongersnood was. En Jacob stuurde zijn zonen naar Egypte om daar tarwe te kopen. En wat ze daarin allemaal hebben meegemaakt. Ja, nou, hier wordt de biografie van de broers van Jozef wel beschreven. Schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan en beschoten. Maar nochtans is zijn boog in stijvigheid gebleven. Dat betekent, hij heeft volhard in het geloof. Dat betekent, is hier allemaal beeldspraak natuurlijk. Gods woord staat vol met beeldspraak. Dat is zijn sterkte en welvaart in haar geheel gebleven. Nee, dat slaat op zijn geloof. Dat slaat absoluut op zijn geloof. Geloof is in de volharding gebleven. Hij is door het geloof in de volharding volhard. En de armen zijn haar handen zijn gesterkt geworden door de handen van de machtige Jacobs in de regerende zin ervan. Hij heeft ook met wijsheid Egypte bestuurd. Ten tijde van zijn onderkoningschap, daarvan is hij een herder en steen Israëls. Ja, want hij was een verlosser voor het huis Jacobs. En Jacob is ook naar Egypte afgereisd met goedkeuring van de Heere, want dat moet u maar onderzoeken. Toen hij op weg was voor God nederval en verlegen zat om zijn goedkeuring, toen kreeg hij van de Heere de goedkeuring om naar Egypte af te reizen. Maar wee degenen die dat zonder goedkeuring des Heeren doen. Zoals ten tijde van de profeet Jeremia. Hij zegt, dat zal u niet voorspoedig zijn als u mij meevoert naar Egypte. Want ze dachten dat Egypte was een soort broodhuis. Ja, nou, daar zijn ze wel achter gekomen. En het volk Israël is daar ook wel achter gekomen. Want degene die na Farao ten tijde van Jozef opstond, die heeft Jozef niet gekend. En die werd ook de Israëlieten zeer vijandig, want hij was bang omdat ze zich zo vermenigvuldigden in het land van Gozen. Dat ze de overhand, getalsmatig de overhand kregen. En toen werden ze verdrukt en u kent de geschiedenis. Van uw vaders God die u zal helpen en van de Almachtige die u zal zegenen met zegeningen van de hemel van boven, met zegeningen des afgronds die daaronder ligt. Dus alles moet medewerken ten goede. De duivel die kan daar wel in stoken, maar hij kan de Almachtige God, de handen van de machtige Jacobs niet verhinderen om Jozef zijn zegeningen te bezorgen. En de zegeningen uw vaders gaan te boven de zegeningen mijner voorvaderen tot aan het einde van de eeuwige heuvelen. Dus tot aan de verleiding der wereld. En die zullen zijn op het hoofd van Jozef en op de hoofdschedel des afgezonderden van zijn broederen. Te weten, tot bijzondere macht en heerschappij om een behouder van zijn geslacht te zijn. Nou, zo kan je het wel zeggen, Jozef, een herder en steen Israëls. En hier wordt gezegd, tot hoofdschedel des afgezonderden zijn broederen. Tot behouder van zijn geslacht. Ja. En dan komen we bij Benjamin, zoals we die vanmorgen wel hebben genoemd. Maar die zegeningen van Dan, het lijkt hetzelfde. Want hier wordt eerst van Benjamin zijn negativiteit. Wordt er gezegd, Benjamin zal als een wolf verscheuren. Nou, dat heeft Paulus wel gedaan. De gemeente van Christus vervolgd, dat is een wolf. Dat is achterna gejaagd. Ja, ten dode toe zelfs. Ten dode toe. Maar dan staat er nog meer. Des morgens zal hij roof eten. Dus dan zal hij verscheuren wat hij aan wild gedierte, in de natuur spreek ik nou. Maar Paulus was uit de stam van Benjamin. Hij heeft het ook letterlijk gedaan om een vervolger te zijn van de gemeente Gods. Dus dat staat hier. Hier staat Paulus' biografie getekend. En daarin lijkt hij op Dan. Dan, een adderslang, levens het bad, bijtende het der spaard verzene. Ja, shielding a man in the back, dat is heel laf. En Benjamin zal als een wolf verscheuren, dus ik heb gezegd waar we je liever mee te maken hebben, met zo'n adderslang of met een wolf. Dat zijn albei gevaarlijke dieren die je beter uit de weg kan gaan. Maar dan staat er, des morgens zal hij roof eten, verscheuren betekent dat. En des avonds zal hij buit uitdelen. Dat is de opposite. Dat is de opposite. Wat heeft Paulus, daar kom je wel die tegenstelling in zijn leven zodanig tegen. Eerst de duivel gediend en toen de Heere gediend. Des avonds mocht hij buit uitdelen. Het evangelie verkondigen betekent dat. Dat is allemaal beeldspraak. En daar staat van geschreven dat is gehele dagen zullen zij met oorlogswerken bezig zijn. Ja. Allemaal algemene praat. Nee, de s'avonds zal hij buiten delen. Dat is, laat maar zeggen, het tweede deel van zijn leven mocht hij het evangelie verkondigen aan alle volken. Dat betekent dat. Dat is de geestelijke betekenis daarvan. En ik heb u vanmorgen al gezegd dat de stam van Benjamin bijna was uitgeroeid, omdat hij als een wolf tekeer ging met die vrouw. Een groepsverkrachting was dat toch? Denk erover, daar moet je niet misselijk over denken. Die man met zijn bijwijf was het eigenlijk. En die man die vond 's morgens zijn vrouw dood aan de drempel leggen. En toen heeft hij die in stukken gesneden en rondgestuurd in de stammen Israëls. En toen op bevel Gods maakte ze zich op om de stam van Benjamin geheel te verdelgen. Want er was een wraak Gods, dat was Gods verbondswraak, denk ik erom. En toen is de stam van Benjamin bijna uitgeroeid. Bijna uitgeroeid, tot op 600 man na. Moet maar lezen. Maar daaruit is Paulus geboren en hij heeft aan de avond van zijn leven, zou je kunnen zeggen, maar dat moet breder verstaan worden, de buit uitgedeeld. De buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de handschoen niet mee uitgetogen. Dat is daar de geestelijke betekenis van. Dat hij het evangelie van vrije genade alle volken heeft mogen prediken. Dus de Heere kan een wolf in een lam veranderen. Eerst was Paulus een wolf in schaapsklederen. Ja. Bijna het kleed af. Bijna het kleed afgelegd. Want hij kwam openbaar als een vervolger van de gemeente Gods. Een verscheurend dier. En toen is hij in zijn loop ter helle is die neergeslagen door de Heere zelf. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Een wolf is een vervolgend, verscheurend dier. Hij zal als een wolf verscheuren. 'S morgens zal zij roof eten. maar de 's avonds, daar heb je de opposite, de 's avonds zal hij buit uitdelen. En al deze stammen Israëls zijn 12. En dit is hetgeen dat hun vader tot hen sprak. En als hij hen zegende, hij zegende hen en niegelijk na zijn bijzondere zegen. En ik heb al gezegd, dat hield ook de bestraffing in. Het begint met Ruben, snelle afloop als der wateren. En hier staat Jacob, hij ligt erbij, maar hier staat Jacob aan de zijde van God. Want hij sprak niet als Jacob, maar als Israël. Dat zegt hij ook, hè. Komt er samen en hoort gij zonen Jacobs en hoort naar Israël. Dat was Jacobs nieuwe naam. En daarin was Jacob door God gezegend. Gij zult niet voortaan meer heten Jacob, maar Israël. Dat betekent vorst Gods. Want gij hebt u vorstelijk gedragen aan Kniel. Dan hebt hij de Heere overwonnen. De Heere liet zich overwinnen, vanzelfsprekend. En toen is Jacob hinkende geworden aan de heup. Ja. En daarna zegt hij nog zelfs, alle dingen zijn tegen mij. Want toen hem Benjamin ontstolen werd, toen hij zijn beminde, betekent dat, Benjamin moest verliezen aan die zogenaamde vreemde koning in Egypte, toen riep hij het uit, alle dingen zijn tegen mij. En het was allemaal voor hem. Alle dingen moeten medewerken ten goede. Degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Nou, dat heb Jacob wel dubbel bewonderd. Want toen heeft hij Jozef weer mogen zien, mogen herzien. Jozef was niet door een leeuw verscheurd, zoals zijn broeders, vader Jacob, hadden wijsgemaakt. Nee, Jozef leeft. Jozef leeft. Christus leeft. Het lijkt alsof de duivel regeert. In het leven van ons kinderen worden ze daar dikwijls mee bestreden. Maar Christus leeft. Die God leeft nog. Christus is niet de God der doden, maar der levenden. En de levenden, die zullen hem loven. Ja, ik had eerst de zin om over Jesaja 12 te preken, maar toen werd ik gewezen op Genesis 49. Ook vooral om die vergelijkingen aan te geven van Dan en van Benjamin en van Simeon en van Levi. Want we zijn allemaal van hetzelfde soort, hoor, als het erover gaat. Je kun je eigenlijk niet boven Benjamin, boven de vervolger van de gemeente Gods, verheffen. Want we zijn uiteindelijk in Adam allemaal vijanden van Christus. En we moeten van die vijandschap verlost worden. Daar is Paulus van verlost worden. Door welke weg? Zo werd het hier altijd. Een mens wordt neergeslagen, dan krijg je een loop ter helle. Ja, eerst in je profaniteit, maar dan onder de slaande hand Gods. De Heere moet een mens wel van zijn paard afslaan, want we zitten hoog. We zijn in de hoogte gevallen, in de hoogmoed gevallen. En dat kwam in Paulus' leven ook openbaar uit. Voor het eerst dat hij de vraag stelde, Heere, wie zijt gij? Ik ben Jezus die gij vervolgt. Wat wilt gij dat ik doen zal? Nou, niet zoveel hoor. Niet zoveel, want ik heb alles al gedaan. Ik heb alles al voorzien, maar hij moest wel die weg gaan. In de straat der rechten, dat heb ook die betekenis dat Sion door recht verlost zal worden en de wederkering door gerechtigheid. Paulus, Saulus van Tarse, is als een goddeloze met God verzoend geworden. Ja. En zo werkt de Heer bij al zijn kinderen. Bij al zijn kinderen. Die zullen dat herkennen, want ze zullen weten uit welke grote nood en dood de Heer ze heeft verlost. En hoe zij aan hun vijandschap zijn gedood geworden. Daarom is Gods volk zo dankbaar dat God een wet heeft gesteld. De bediening des doods. Niet om die te doen. Dat is wel het bevel, dat is wel het gebod. Maar om daarmee aan een einde te komen. Aan de voeten van Christus als een verloren zondaar. In de aanvaarding van je welverdiende straf. Want we zijn allemaal die wolven geworden in Adam. We zijn allemaal die adderslangen geworden in Adam. Nevens het pad, bijtende des paard verzenen. Dat zijn rijder achterovervallen. Selaf, selaf. Ja, om een mens van achteren aan te vallen, daar ben je een laf, hè? En soms stonden die kaboes ook tegenover elkaar. En wie het snelste, pull the trigger, fast on the draw. Wie het snelste was, die had gewonnen. Ja. Nou, zo wetteloos was het toen. En nog op vele plaatsen in de wereld. Overal moet ik eigenlijk zeggen. Het is overal wetteloos geworden. De kerken zijn wetteloos geworden. En dan kom je die wolven en die adderslangen tegen. En dat zijn dolksteken in je hart. Dan vallen ze je van achteraan. Dan hoor je de lasterstemmen in de kerkelijke wandel van me. Precies allemaal hetzelfde. Ja. En van die geest zijn we van nature. Dus als je daaruit verlost wordt, dat je des avonds de buit des Heren mag uitdelen in de verkondiging van zijn woord. dan moet het je wel een dubbel wonder zijn. Dat de Heer onderscheid maakt waar het niet is. Bij Paulus heeft hij onderscheid gemaakt. Want toen de Heer tot hem sprak in Handelingen 22. Toen zegt hij: Heer, ik heb uw gemeente vervolgd. Ik heb. En toen zegt de Heer, die gaf daar geen antwoord op. Hij zegt: gaat heen, want ik zal die ver tot de heiden afzenden. En toen werd hij afgezonderd. De s'avonds zal hij buiten delen, afgezonderd tot de dienst van God. Dat moest Paulus dan meemaken, doormaken. Gearresteerd door de Heer Jezus Christus zelf. Van zijn paard geslagen, dat is van je hoogmoed verlost. Tot de hel toe vernederd. 3 dagen en 3 nachten, dat is het teken. Hè? Jona in de buik van de vis. En Paulus gekluisterd aan het bed om verzoening te mogen ontvangen aan de troon der genade. Wonderlijke wegen, kan je niet organiseren. En daarna gebood hij hun: Jacob, ik word verzameld tot mijn volk. Begraaf mij bij mijn vaders in de spelonk die daar is in de akker van Ephron de Hetiet, de zonen van Hets, in de spelonk welke is op de akker van Machpela. En die is er nog, daar hebben ze nou een grote moskee overheen gebouwd. Over die, dat bestaat nog. Het graf van Rachel. Daar hebben ze ook een heel monument van gemaakt. Allemaal afgoderij mee bedreven natuurlijk. En zo is ook met die spilon van Machpelah een grote moskee eroverheen gebouwd. Maar de Heer houdt het onder zijn hand. Want op de dag der dagen zal ook die spilon van Machpelah opengebroken worden. Door de almachtige hand Gods. En daar zal Abraham, Sarai en al die aartsvaders uit de voorschijn komen om te oordelen de 12 geslachten Israëls en heel de wereld. Ja, we zullen er eerst van zingen, gemeente. Wel uit de versen 9 en 10. Keer weder, o God der lege machten, tot ons die op uw bijstand wachten. Zie uit de hoge hemel neer. Herstel uw wijnstok als weleer. De stam ter liefde uw zoons geplant, die gij gesterkt hebt door uw hand. Dat is de stam van Juda. Hij ligt verbrand en afgehouden. Als gij verwoest, wie zal dan bouwen? Daar heb je het nou, hè? De Heer heeft de kerk de reformatie uitgerukt. Als hij verwoest, wie zal dan bouwen? En ze hebben het toch gedaan. Ze hebben het toch gedaan. Uw hand zij over mensen zoon, die u gesterkt hebt tot de troon. Zo leven wij door u bevrijd. Hoor niet, altoos aan uw dienst gewijd. 9 en 10 van Psalm 80. Thank you. Deuteronomium 33 dat ook Efraïm boven Manasse is gezegend geworden. Deze nu zijn de tienduizenden van Efraïm en deze zijn de duizenden van Manasse. Dus Efraïm is boven Manasse gezegend geworden. Hoewel de stam van Efraïm die haakte weer af in de strijd die Jefta moest voeren tegen de omliggende volkeren. De oudsten van Israël hadden Jefta verkoren omdat ze wisten dat hij een heldhaftig strijder was en daar bedreven in was. En die konden ze in de rest van het volk niet vinden. Nou, en toen eiste Efraïm na de strijd de buit op. En toen zei Jefta, gij zijt met ons niet uitgetogen. Dus gij zult niks van de buit ontvangen. En toen wilden ze wraak nemen en Jefta's huis in brand steken. En dan moesten ze over de veren trekken van de Jordaan. Dus er waren ook al soort ponds. Daar werd het volk mee overgezet. En toen moesten ze dat uitspreken. En dat konden ze niet. Ze konden de CH niet zeggen. Schibbolet. Schibbolet. De slichten. En zo werden die Efraïmieten ontdekt. En ze werden allemaal de kelen doorgesneden. En in de Jordaan gegooid. Dat was ook een verbondswraak Gods. Dus Efraïm is wel buitengewoon gezegend door Jacob. Maar dat betekent niet dat ze er altijd goed afgebracht hebben. Ze hebben het in die strijd die Jefta voeren moest, en die wordt hier ook letterlijk genoemd, in vers 20 van Gad zei hij, gezegend zij die Gad ruimte maakt. Dat is Jefta. Hij woont als een oude leeuw en verscheurde arm je ook de schedel van zijn vijanden. En hij heeft zich van het eerste voorzien, omdat hij al daar in het eerste deel des wetgevers bedekt was. En daarom kwam hij met de hoofden des volks. Ziet dat er allemaal letterlijk bij. Die geschiedenis van Jefta slaat allemaal op Jefta. En hij verricht de gerechtigheid des Heren en zijn gerichten met Israël, met Efraïm. Want voor Israël wordt ook vaak Efraïm genoemd. Hè? Dus 10 stammen, later de 10 stammen, toen die scheur gescheurd was vanwege de zonde van Salomo. En staat hier, hij verrichtte de gerechtigheid des Heren, dus de verbondswraak, jegens Efraïm. Zijn gerichten met Israël, Efraïm. En dan zegt Mozes van Dan, heb je het helemaal niet over die adder slaan. En dan zegt hij hier van Dan, zeide hij, Dan is een jonge leeuw en hij zal uit Basan voortspringen. Nou, dat kun je wel terugvinden in het leven van Simson. Ja. Simson was een Daniet. En dan staat dan hier, hieruit wordt afgeleid dat al daar vele en sterke leeuwen zijn geweest. Ja, dat zal best. Simson heeft er ook één verslagen, want die zat hem in de weg. Hij reisde naar het Filistijnse land en er zat een leeuw in de weg. Nou, dus ging Simson niet vooruit de weg. Hij scheurde die leeuw met blote handen in 2 stukken. En dat was niet Simson, dat was de kracht van de Heilige Geest. Waarmee Simson, en dat heeft heel zijn leven tot die straf met die ogen. Een ogenblik is hij daar van verstoken geweest van die kracht. Dat kwam door de zonde. Dat kwam door de zonde. Maar de Heer heeft het waar gemaakt wat hij tot Manoah heeft beloofd. Dat hij zijn ganse leven als een Nazireër Gods zou worden gesteld. En die aankondiging van Simson's geboorte was gedaan door de Zoon van God. Want Christus trad in het Oude Testament vaak als een engel op in de gestalte van de Zoon van God. Zoals hij ook aan Abraham was verschenen. Voordat hij Sodom en Gomorra van deze aardbodem heeft weggevaagd. Dus van Gad zeide, gezegend zij die Gad ruimte maakt. Hij woont als een oude leeuw en verscheurde arm je over schedel. Ja, Jefte is wat dat betreft. U kent de geschiedenis, u hebt dat boekje waarschijnlijk gelezen, wat we erover geschreven hebben. Van hoerenkind tot veldmaarschalk. Nou, Gods volk herkent dat. Gods volk herkent dat in hun eigen leven, geestelijke zin. Uit de drek verhoogd, zei tante Lena dikwijls. Ja, dan zullen alle hemelklokken luiden als ik daar binnen mag treden. Uit de drek verhoogd. En die tegenstellingen worden zo ook in de kinderen van Jacob worden die getekend. En hier geldt het van Dan is een jonge leeuw en hij zal uit Basan voortspringen. Dat is, hieruit wordt afgeleid. Ja, Basan was bekend dat de sterke leeuwen. Je vindt ze nou niet meer in Israël, leeuwen. Kom me daar niet meer voor, maar toen, in de tijd van de aartsvaderen wel. En van Naftali zeiden, o Naftali, zijt verzadigd van het goede. Van Naftali worden alleen maar positieve dingen gezegd. Van Aser, ja, Mozes is wat dat betreft van een andere spraak niet tegengesteld. Nee, het is niet in strijd met wat Jacob zegt op zijn sterfbed ten aanzien van zijn zonen. Het gaat duidelijk over zijn zonen, over de personen. Het gold niet voor de stam van Ruben, snelle afloop als de wateren. Dat gold voor de persoon van Ruben zelf. En van Aser zei dat Aser zij gezegend met zonen. En zij zijn broeder aangenaam en dopen zijn voet in de olie. Dan geeft de Heer koper voor ijzer, voor goud. Koper, koper, ijzer. Uw grendel zal ijzer en koper zijn, dat is uw land. Ja, hij zal de grendel uw poorten sterken, dat lees ik erin. En hij zal zijn voet dopen in de olie. IJzer en koper zal zijn onder uw schoen en uw sterkte gelijk uw dagen. Nou, dat heb ook wel heel veel betekenis gehad, ook in mijn leven. En uw sterkte zal zijn gelijk uw dagen. Dat betekent, dat is in het leven van Mozes ten volle in vervulling gegaan. Want hij is 120 jaar mogen worden, Mozes. En zijn gezicht, zijn ogen waren niet verdonkerd, zoals je dat wel leest in het leven van Jacob. Wat dat betreft, ja, je moet echt Gods woord leren lezen, dat er van Jacob staat geschreven als hij de zonen van Ephraim, als Jozef die voor hem leidt, en Israël zag, hoor je het, zag de zonen van Jozef en zeiden, wie zijn deze? En dan staat er verder dat Jacob bijna blind geworden was. Doch Israëls ogen waren zwaar van ouderdom, hij kon niet zien. En dat lijkt een tegenspraak als hij zegt in vers 8, en Israël zag de zonen van Jozef en zeiden, wie zijn deze? Dus biblicistisch lezen van Gods woord, dat ga je dan een eeuwig oordeel opleveren. Want je zou zeggen, dat is een kleinigheid. Nee, daar wordt, hij kon niet zien, niet bedoeld dat hij geheel blind was. Nee, zijn ogen waren verouderd, verdonkerd, maar dat betekent niet dat hij niet kon zien. En van Mozes gold het dat zijn ogen nog het volle zicht hadden. En dat hij in zijn krachten niet had ingeboet. Hij had nog de volle sterkte als een jonge man. Ja, uw sterkte zal zijn gelijk uw dagen. Dat wordt hier van Aser gezegd, maar dat gold ook nogmaals voor Mozes zelf. De Heer heeft hem uit het leven weggenomen in de volle sterkte van zijn leven. Ja. Zijn schoenzolen waren niet versleten, dat gold dan voor alle Israëlieten. Maar zijn sterkte is geweest gelijk zijn dagen. En niemand is gelijk God, o Jezus, die op de hemel vaart tot uw hulp met zijn hoogheid op de bovenste wolken. Als de Heer wederkomt, dan zal die komen als rechter van hemel en aarde, want de Vader heeft Christus al het oordeel overgegeven. Niemand is er gelijk God, o Jezus, die op de hemel vaart en tot uw hulp, want de Heer die blijft met zijn voorbidding ook dag en nacht voor zijn volk instaan met zijn borgtochtelijk priesterschap, profetisch ambt en koninklijk ambt op de bovenste wolken, dus dat is in de derde hemel. De eeuwige God zij uw woning. En dat spreekt Mozes uit over al die stammen Israëls. De eeuwige God zij uw woning van onder eeuwige armen. En hij verdrijft de vijand voor uw aangezicht, zeggen verdelg. En dat is ook allemaal waar geworden. Want Israël zal zeker wonen, hij zal alleen wonen, afgezonderd van de heidenen. En Jacob's oog zal zijn op het land van koren en most, ja, hemel van de dauw zal van dauw druipen. Israël wordt wel gelukzalig geheten vanwege de God Israëls. De eeuwige God zij u een woning, met een hoofdletter, die in de schuilplaats des Allerhoogste is gezeten, die zal overnachten in de woning onder zijn vleugelen. Dat is die eeuwige woning van onder eeuwige armen. Dat betekent dat God, de duivel en ook het mensdom een eeuwigheid is voorgeweest. En dat hij zijn eeuwige armen onder ons helle bestaan heeft doorgestoken. Dat wordt dan je enige troost, beide in leven en sterven. Want als Gods volk, zoals Hanna zegt, die hellevaart maakt, die vernedering ter helle, in de aanvaarding van je welverdiende straf, dan is Christus daar van onder eeuwige armen. Want hij doet ter helle weer opkomen. Daar heb je het. Van onder eeuwige armen. Hij verdrijft de vijand voor uw aangezicht en zeggen verdelg. En dan zult gij uw voet mogen zetten op al die honden die hun tong in het bloed hebben, die wolven. En dan zal de Heere zijn volk over doen triomferen, omdat Christus als grote triomfator uit de strijd is voortgekomen. Hel, dood, graf, duivel hebbende overwonnen. Israël zal zeker alleen wonen en Jacob's oog zal zijn op het land van koren en most. Ja, zijn hemel zal van dauw druipen. En dat wordt ook voornamelijk geestelijk bedoeld, want als je het huidige Israël in oogenschouw neemt, dan lijkt het wel een afgelopen zaak. Nee, in die weg gaat het. Het land gaat eraan. Het land gaat er helemaal aan. Want God heeft geen land nodig om zijn uitverkoren Joden te bekeren. Nee, daar zou je nog van staan. Als je dat mag meemaken. Dat is ook niet gezegd. Het kan nog wel 100 jaar duren. Waar zijn al die Joden dan gebleven? God weet het. Daar moet je eigenlijk helemaal niet mee bemoeien. Wie zijn de uitverkoren Joden? Daar hebben niks mee te maken. Dat weet God. Die staan in zijn boek opgeschreven. Dat komt vanzelf openbaar. En dat ligt er niet aan gelegen of dat wij dat meemaken. God zal het doen, want hij heeft het gezegd. Wel gelukzalig zijt gij, o Israël. Wie is u gelijk? Gij zijt een volk, verlost door de Heere. Het schild uw hulp. En die een zwaard is uw hoogheid. Daarom zullen zich uw vijanden geveinslijk aan u onderwerpen. En gij zult op hun hoogte treden. Dus hun macht vertrappen. Ja, dat staat ook elders in het woord. Dat behoort tot de enige troost wat hier staat geschreven. Dat God is onze schild in het strijdperk van dit leven. Onze koning is van Israëls God gegeven. Het schild uw hulp. En die een zwaard is uw hoogheid. Dus Gods volk moet strijden met het zwaard van het woord. Met name Gods knechten. En wee degene, wee die dominees die het zwaard van het bloed onthouden. Dus dat betekent in de schede laten zitten. Niet strijden, niet ten strijde trekken. Die komen allemaal voor het gericht van God. Dat gaat dan echt ter helle. Dat gaat dan echt ter helle. Want Gods volk, Gods knechten zijn geroepen. David zegt het. Hij heeft mijn vingeren gesterkt in oorlog. Ja, dat betekent ook geestelijk. Ook in het leven van David. David die was ook omringd door geestelijke vijanden. Daar geeft hij verslag van. Met name in de psalmen. Je kunt het ook in de boeken van Samuel lezen. En al Gods volk is geroepen ten strijde. Daarom heet het ook strijdperk van dit leven. Daarom heeft Bunyan ook de heilige oorlog beschreven. Beter een heilige oorlog als een valse vrede. Wat zijn de kerken nu? Vrede, vrede, geen gevaar. Allemaal valse vrede. Valse vredemakers, je komt er bij God niet doorheen. Hè? Nee. Nee, ook niet vanwege je strijden. Heb gij nog wettig gestreden? Want daar zal het aan getoetst worden. We kunnen wel strijden, maar dan gaat het erover of we ook een wettige strijd strijden. In de naam des Heeren, door het geloof. Op bevel Gods, ook nog een keer. Ja, zoals Gideon moest uittrekken op bevel Gods tegen die machtige vijanden, de Midianieten. En dan zal Heeren ook die vijanden tegen elkaar opzetten, tussen elkaar ombrengen. En dan zal het vol dode lichamen liggen. En dat behoort, ja, kijk, dat willen ze niet meer horen. Dat behoort tot de enige troost. Ja, dat staat zelfs in de catechismus opgetekend. Dat de Heer de vijanden van Christus ten onder zal brengen voor het aangezicht van heel de wereldbevolking. Ja, en de schaap aan zijn rechterhand, de bok aan zijn linkerhand. Daar zal het geschieden. En er doen al de heiligen, de stammen Israëls, doen daaraan mee aan het oordelen van de 12 geslachten Israëls. U is het gegeven. Wat zal ons geworden, zegt Petrus, u is het gegeven om te zitten in 12 tronen, oordelen 12 geslachten Israëls. En dan komt Saul, die komt voorbij de revue. David komt voorbij de revue. David vrijgesproken, al in dit leven. En Saul eeuwig veroordeeld. Wat zal dat zijn, die dag der dagen? U zegt maar, kan dat in 24 uur geschieden? Nee, ook weer een misvatting. Dan is de tijd reeds over. Op de laatste dag houdt de tijd al op. Dus als je daar een voorstelling van maakt in tijdsbestekken, dan zit je er ook naast. Nee, dat zal zoiets zijn, alle knie zal voor hem zich buigen. In aanbidding, gewillig of geveinsd. Je moet goed verstaan hoor, de Heer heeft alles aan zijn voeten onderworpen. Hij regeert over koningen, presidenten, ministers, rechters, ook al doen ze zijn wil niet, want de rechters zijn in onze dagen met name in het Westen allemaal omgekocht. En je ziet het in onze dagen die westelijke invloedssfeer. De VN met name gezanten, die sturen ze naar Afrikaanse landen om ook te bukken voor die homofiele wetten. Oeganda houdt het nog overeind. Disgusting, zegt die president. Over die implementatie van die sodomie. Nou, dat is nog een man die is van zijn natuurlijke gaven nog niet beroofd. En de westerse leiders allemaal, de kerkleiders, de dominees, allemaal. Ze hebben zich laten beroven van hun natuurlijke gaven. Die ook in het leven van Gods kinderen geheiligd worden. Ja, zeker. Want Paulus zegt, ik zoek niet de gaven, maar de vrucht. En de vrucht eruit, die behoren toe tot de landman. En dat kom je ook in die zegeningen van Jacob. Kom je dat weer tegen wat Mozes daarover uitspreekt. Het loopt allemaal uit op de ere Gods. Wel gelukzalig zijt gij, o Israël. Wie is u gelijk? Gij zijt een volk, verlost door de Heere. Het schild uw hulp, met een hoofdletter. En die een zwaard is uw hoogheid. De Heere zal voor u strijden. En gij zult stil zijn. Amen. Heere, o, gij staat ervoor in. Want wat gij begonnen zijt, zult gij ook voleindigen. Dat ziet niet op Jacob's zonen als zodanig, maar voor de kerk van alle tijden en plaatsen heb Jacob ook deze zegeningen uitgesproken. Geldig tot in eeuwigheid. Heer, mochten we ertoe behoren, mochten we er haast mee maken om het te kennen en ook om het te beoefenen. Zoals we hebben overdacht over de geloofsbelijdenis van Rut, dat moet gekend worden. Uw volk is mijn volk, uw God mijn God. Waar u sterft, sterf ik. Wat is dat toch ver te zoeken in onze dagen. Maar u leeft en gij werkt nog steeds. In de uwe, die gij gekocht hebt met uw bloed, die geschreven staan in het boek des levens des lams. En gij vermaakt uw gerechtigheid tot vruchtbaarheid, tot in eeuwigheid. Verheerlijk dan uw naam en kracht. Breid uw koninkrijk nog uit, stoot ze nog uit. In uw wijngaard, want de velden zijn nog wit om te oosten, totdat gij wederkomt. En dan wordt de oogst binnengehaald. Eerste oogst van de hypocrieten die de maat der zonde volzondigen. Want daar zal de engel zijn sikkel doorheen halen om ze in busselen in het eeuwige vuur te werpen. En uw volk zal zich eeuwig in u mogen verblijden. Kom haastig weder op de wolken des hemels. Wees ons een God en koning om die wettige strijd te strijden onder de benier van koning Jezus. Om Jezus willen gemeente nog zingen van... Nee, ik wou eigenlijk dat vers zingen, organist, van 122. En daarvan het tweede vers. De stammen naar Gods naam genoemd gaan derwaarts op, waar elk zich buigt naar de ark die van Gods gunst getuigt. Waar elk zijn naam belijdt en roemt. Dus het tweede zangvers van Psalm 122. ons heen in vrede ontvangt met biddende harten de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.